zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen uit Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. 95, het eerste. uit het heilige woord des Heren zal u gelezen worden Genesis 49, de eerste 12 versen. Ik noemde u als de schriftlezing voor deze morgen Genesis 49, van 1 tot en met 12. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgens lezen we uit Genesis 49 de eerste 12 versen. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broederen loven. Uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een levenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter van Juda, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in druivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, voorbeden zal gedaan worden voor de heer Nieuwendijk in verband met het overlijden van zijn vader. Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren in gebed. Heere, God des hemels en der aarde, schepper en onderhouder van alles wat leeft en adem heeft, wil ons vanmorgen aanzien in die dierbare Christus, uw lieve Zoon, die door zijn komst in het vlees een weg heeft willen banen tot de troon der genade voor totaal verloren zondaren en zonderessen zoals wij zijn. Geef ons de leiding van uw lieve Heilige Geest om in dit morgenuur de schrift te mogen verstaan voor eigen hart en leven. Omdat we zouden beseffen dat het adventsverlangen van uw kerk gevonden wordt in mensenkinderen die u opzoekt uit vrije genade en die begeren gemaakt worden naar u, o gezegende Christus, uw zoon en uw kruisverdiensten. Wil dan ons hart vervullen met verwondering dat gij, o Heere Jezus, de weg wilde gaan van krib naar kruis, om een volkomen gerechtigheid aan te brengen. Opdat volkomen verloren zondaren en zondaressen zouden worden vrijgesproken van schuld en straf. En een recht zouden ontvangen tot het eeuwige leven. Gedenk ons als we onbekeerd onze plaats innamen. Heere, maak door de ontdekkende bediening des Geestes dat onbekeerd zijn tot een zware last die wij niet kunnen dragen, zodat het ons brengen mag aan uw gezegende voeten. Wil gedenken aan onze kinderen die met ons naar uw huis gekomen zijn. Het heeft u toch behaagd om in uw dierbaar woord van Genesis tot Openbaring te verkondigen dat u uw kerk zult bouwen uit het komende geslacht. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal uw naam worden voortgeplant van kind tot kind. Maak ons als ouders, als grootouders, als gemeenteleden daar werkzaam mee, als we zien op onze kinderen en op de doopleden van de gemeente. U zult uw koninkrijk bouwen. Het zal voltooid worden. Ook uit het midden van ons. Dat is een zaak van geloof. Wil dan iets van dat dierbare geloof in onze harten schenken. En ons gaande maken met uw toezeggingen. En onder de jonge mensen van de gemeente en de kleine kinderen hartelijk werken door uw woord en geest. Gedenk aan allen onder ons die u mochten leren vrezen en liefhebben. Heere, u kent de schapen van deze kudde. U weet waar hun voetstappen staan. U kent ook de noden van uw volk. Als er onder zijn die gekomen zijn in diepe aanvechting en strijd. Of zij wel werkelijk deel aan Christus, uw lieve Zoon, hebben ontvangen. Wil dan de prediking van uw woord gebruiken om hen te onderwijzen. Want u zult toch uw kinderen leren van de weg die ze hebben te gaan. Mag er zijn een oppassen in de kennis en de genade van u, de Heere Jezus Christus. Mag er zijn op deze bijzondere dag iets van het sabbatsverlangen van de kerk. Iets van dat belijden van de dichter. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Gedenk aan alle die van verre staan. U weet precies wie dat zijn in dit volk. Och Heere, zij durven zich niet bij naam te noemen. Zij staan overal buiten. En ze kunnen u niet missen. Wil u dan tot hun ziel spreken en hen bij naam noemen. Want als gij bij naam noemt, dan kan niemand dat blokkeren. Zegen uw kerk wereldwijd. Gedenk allen die geroepen worden tot de bediening van het evangelie op deze dag. Zegen degenen die betrokken zijn met de arbeid van de zending en de evangelisatie ook uit het midden van ons. Wil u zegen gebieden over de arbeid onder Israël. Ontferm u over uw kerk. In bijzonder dagen waar vervolging en verdrukking worden gevonden. Waar mensen worden onthoofd vanwege de belijdenis van uw grote naam. O Heere, wilt u vervolgde kerk en ons bemoedigen door de toepassing van uw woord in onze harten. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Gedenk aan de nood van deze wereld, aan de vluchtelingenstromen die Europa hebben bereikt, aan het ontzettende leed en het verdriet dat velen meedragen door oorlogsgeweld. Geef ons milde harten om te helpen. En geef onze overheden in het bijzonder wijsheid en verstand om in de ontstane situatie recht en goed te helpen. Gedenk alle noden in het midden van de gemeente. We bevelen u, alle weduwen en alle wezen en alle weduwnaren, wilt u ze door heil verheffen. Er zijn dagen in hun leven dat zij hun hoofd niet op durven heffen, vanwege de zwaarte van het gemis en de inleving van het verdriet. Maar Heere, bij u is kracht, bij u is ondersteuning. U hebt het beloofd dat u de weduwen en de weduwnaren staande zult houden. Gedenk alle zieken. Gedenk in het bijzonder ook die broeder van de Nieuwe Dijk, die zijn vader zo plotseling moest verliezen. Heere, u kent het grote verdriet dat in het leven van deze broeder gekomen is en van degene met wie hij zich in liefde verbonden werd. Wij bidden u van of gij hem het onderwijs van de heilige schriften niet wilt onthouden, omdat hij in het grote verdriet dat hem getroffen heeft de toevlucht zou nemen tot u, die het gezegd heeft: wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Nu kan een mens van nature niet bij de bron van troost komen, maar u zendt uw Heilige Geest om uw woorden toe te passen aan onze harten. Pas uw dierbaar woord dan toe aan deze broeder in zijn moeite en in zijn grote verdriet. Zo leggen we onze noden voor u neer. De grootste nood is geestelijk van aard. De grootste nood is ons onweten geboren bestaan. Of na ontvangen genade ons wegzwerven bij u, de Heere, vandaan. En daarom smeken we van u of gij ons zou willen onderwijzen uit uw dierbaar woord. En in verband daarmee bevelen we u ook het beroep dat deze gemeente die verkant geworden is, heeft uitgebracht. Wil u een knecht zenden bij vernieuwing tot dit volk? En wil de beroepen dienaar het licht van uw Heilige Geest geven, opdat hij een beslissing zal mogen nemen die naar uw dierbaar woord is en naar uw gezegende wil? Geef gebed, Heere, voor de lege kansel. Geef gebed aan jong en oud en aan de kinderen der gemeente, opdat deze schare opnieuw zou mogen worden gewijd in de grazige weide van uw getuigenis door een eigen herder en leraar. Help ook hem die uw mond tot dit volk mag zijn. We vragen het van u, om der wille van die dierbare Emmanuel, die gezegende Christus, wiens komst in het vlees wij in deze tijd van het jaar bijzonder gedenken. Zie ons aan in hem, uw lieve Zoon, uit enkel genade. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 89, 3, 7 en 15. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Dat uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hun er is, o Heer, met uw gelijk te schatten? Ik noem nu Psalm 89, 3, 7 en 15. En inmiddels zult u de gelegenheid ontvangen om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede voor de diaconie. De derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn de Adventsweken binnengegaan. Het Latijnse woordje Adventus betekent komst of nadering. En we gebruiken dat woord om de periode van 4 zondagen aan te duiden, die afgezonderd zijn door de kerkelijke traditie, om stil te staan bij de profetieën over de komst van Christus in het vlees. Maar ook om aandacht te geven aan de geschiedenissen die in de evangeliën daarover spreken. Advent betekent niet dat we alleen stilstaan bij de belofte dat hij komen zal. De kerk van het Nieuwe Testament mag ook zeggen, prediken en geloven. Hij is gekomen. Hij heeft het borgwerk volbracht. Hij heeft de dood overwonnen. Hij zou voor de 2e keer komen op de wolken van de hemel. Daarom mag en moet in dat adventsprediking ook worden verkondigd dat getrouwe woord, dat alle aanneming waardig is. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. En wat is het groot als u en ik met Paulus daaraan mogen toevoegen van welke ik de voornaamste ben. Bij een profetie over de komst van de Heere Jezus in het vlees willen wij samen stilstaan naar aanleiding van de tekst die u vindt in Genesis 49, het 10e vers. Het schriftwoord dat we overdenken met Gods hulp vindt u in Genesis 49, vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en denzelve zullen de volken gehoorzaam zijn. Gemeente, deze tekst spreekt over de profetie van Jacob over de Silo. We letten op 3 gedachten. De drager van de belofte, de komst van de Messias en de gehoorzaamheid van de volken. De profetie van Jacob over de Silo. In de eerste plaats de drager van de belofte. Dat is Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. En die naam verbindt onze tekst met vers 8 en vers 9. In de tweede plaats staan we stil bij de komst van de Messias. De eerste helft van vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten totdat de Silo komt. En tenslotte de gehoorzaamheid van de volken. En denzelve zullen de volken gehoorzaam zijn. Gemeente, vader Jacob is gekomen aan het einde van zijn leven. Hij heeft al zijn zonen om zijn sterfbed verzameld. We lezen dat in vers 1. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen in de navolgende dagen u wedervaren zal. Aangegord door de Heilige Geest begeert hij een getuigenis af te leggen over het handelen van God met zijn volk in de toekomst. En daarom wekt hij zijn zonen op om met grote aandacht naar zijn woorden te luisteren. Vers 2, Ruben. Vers 2, kom samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoor naar Israël uw vader. Zoals Jacobs zonen samenkwamen om het woord van God uit de mond van een profeet Jacob te horen, zo worden ook wij geroepen om telkens samen te komen om het woord Gods te horen in de Nieuwtestamentische bedeling, verkondigd door zijn knechten. De kerk is immers in het bijzonder de werkplaats van de Heilige Geest. Het geloof is uit het gehoor. De aartsvader weet dat God niet liegen kan. Uit een van deze 12 mannen zal de Messias geboren moeten worden. Daarop richt zich zijn geloof en zijn verwachting. Daarin is de toekomst van zijn nageslacht verbonden. En bovenal de eer van de Here. Maar de zegeningen van Ruben, Simeon en Levi hebben een bijzonder, een bestraffend karakter. Ruben kan de eerstgeborene waaruit de Messias zal voortkomen niet zijn, vanwege zijn schaamteloos gedrag in het verleden. Simeon en Levi komen evenmin in aanmerking. Ze stonden altijd onmiddellijk klaar om naar het zware te grijpen. Ze hebben het weerloze Sichem uitgeroeid. En dan opeens straalt er een helder licht in de ziel van Jacob. De Heilige Geest legt de schoonste profetie en de rijkste zegen op zijn lippen. Juda is de eerstgeborene. Uit het nageslacht van hem zal de Messias voortkomen. Jacob ziet in Juda, in een profetisch vergezicht, de Christus. De zaligmakende wereld. En dan komt de geloofstaal over zijn lippen. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Juda zal een belangrijke plaats innemen in het geheel van het volksverband van Israël. Het koningshuis zal uit Juda zijn. Uit dat koningshuis zal de Messias voortkomen. Alle stammen van Israël zullen daarom Juda prijzen. Hij zal door allen als de eerstgeborene worden geëerd. U zegt, maar was Juda in zichzelf dan waardiger om de eerstgeborene te zijn dan de andere zonen? Gemeente, daarvan is geen sprake. Juda had de heidin Sua tot vrouw genomen, zegt de schrift. Met zijn schoondochter Tamar heeft hij hoerderij bedreven. Hij was ook de man die de stoot gaf tot de beslissing om Jozef als slaaf te verkopen aan een groep Midianieten die op reis waren naar Egypte. Als wij hadden moeten kiezen, dan waren Jozef of Benjamin eerder in aanmerking gekomen om als drager van de Messiaanse belofte te dienen. Maar de Heere Jezus zou uit Juda geboren worden. Dat was geen verdienste van die man, maar het was een gevolg van Gods soevereine raadsbesluit. Ook bij het sterfbed van Jacob komt heerlijk openbaar dat de Heere zich uit vrije genade ontfermt over wie hij wil. Herinner u het woord van Paulus uit de Romeinenbrief. Het is nog desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Roep de psalmregel nog eens terug in uw gedachten. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. Dat is ook de weg die de Heere vandaag gaat met verloren zondaren. Zag de Heere naar u om, zag hij naar jou om, bent u een Juda geworden, een Godlover, want dat betekent die naam, dan kunt u niet zeggen vanmorgen dat er in u iets was waarom God wel naar u moest omzien. Integendeel, ook van u en van jou en van mij geldt, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En toch wilde de Heere zich over u ontfermen. Hij hield u stil op de levensweg. Hij arresteerde u. Dat is niet anders dan genadig welbehagen van God in Christus. De Heere leert zijn kinderen om van dat heilgeheim van de verkiezing te zingen. Ik herinner u aan het oude lied. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Krom in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren. Daar hebt u het geheim. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Jacob wijst op Juda. Het leven der genade in zijn ziel begint te tintelen. Juda, gij zijt het. Er komt vuur in zijn oude ogen. Heel zijn gezicht klaart op. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Het geloof verheft zich in zijn hart. Tot God in Christus. Hij ziet als het ware de man weer staan. Met wie hij worstelde aan de beek Jabok. In de lof van Juda schittert de heerlijkheid van Christus. Alle vrees voor de dood bij Jacob wordt weggenomen. Zoals blijkt uit het 18e vers. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hij mag in een nieuwe geloofsoefening Christus in de belofte omhelzen. Juda, gij zijt het. Na al zijn zwerftochten. En na de buitengewone ingrijpende problematiek in zijn gezin. Het was er af en toe een chaos. Na al zijn zonden en na al zijn dwaasheden. Mag hij opnieuw inblikken in het heil dat ook hem in Christus is bereid. Verdiend heeft Juda het niet. Zijn leven is vol schuld, zonde en schande. Maar al zijn ongerechtigheid is nu bedekt door de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die hij vanuit de verte op zijn sterfbed door het geloof aanschouwt en omhelst. Gemeente, reeds vele eeuwen mag vader Jacob God in Christus zien, van aangezicht tot aangezicht in het paradijs. Zijn geloven is nu verwisseld voor aanschouwen. Juda, gij zijt het. Hebt u dat ook al eens zo mogen zeggen? Hoe arm is een mens, een stervend mens in het bijzonder, die geen toekomst heeft, omdat de Heere Jezus geen enkele waarde gekregen heeft voor zijn ziel. Ouderen, we reizen naar de eeuwigheid. Leeft u nog zonder borg voor uw ziel? Neemt u uw plaats in de kerk in, zonder enige kennis van die dierbare middelaar? Stel uzelf de vraag van Maxeen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Zoek de Heere toch, terwijl hij te vinden is. Er is maar één keer een genadetijd. Verwaarloos die toch niet. Juda, gij zijt het. Jonge mensen, jongelui, is dat jullie belijdenis reeds geworden? Of is de naam Jezus voor jou alleen een woord dat uit vijf letters bestaat? In je computer, je smartphone, de popmuziek, je auto, je verkering, je werk, vele keren belangrijker dan de dienst des Heren. Jonge mensen, als God jou deze week, deze aanstaande week, eens zou roepen om voor hem te verschijnen, hoe zal dan jouw einde zijn? Als je de Heere niet kent, kom, Vraag of het kerstfeest in je jonge leven mag worden. Dan gaat de Heere zijn Zoon in ons openbaren. Je zegt, wat is dat? Dan laat Hij zien door woord en geest wie jij bent. Maar Hij laat je ook zien door woord en geest wie Christus is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan mogen wij zeggen, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. In vers 9 geeft Jacob een nadere typering van Juda. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Jonge leeuwen oefenen zich in de strijd met hun vijanden. Ze weten de nodige buit te bekomen. Ze bakenen een territorium af waarin zij het bewind voeren. En tenslotte, als er voldoende buit binnen is, leggen ze zich neer als een oude leeuw. In het volle bewustzijn van de macht die de jaren van strijd in dat territorium hebben opgeleverd. In dit beeld wordt getekend hoe de stam van Juda geleidelijk aan zal toenemen in kracht, in macht en heerschappij. Maar het beeld van de leeuw getuigt ook van strijd. In Openbaring 5 vers 5 wordt van de Heere Jezus gezegd, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen. In deze wereld, anno 2015, voltrekt zich nog voortdurend de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Tussen de duivel en tussen de leeuw uit Juda. Die leeuw heeft op Golgotha de kop van de Satan verpletterd en de dood overwonnen. Wie zich in die beloofde zaligmaker door genade mag verheugen, die ontvangt ook in een zekere zin deel aan zijn strijd. Want er is geen oprechte christen, of die nu 16 is of 76, zonder strijd. Daarom zegt de Heere zo indringend, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Die strijd ontbrandt in het oude en jonge hart als vrucht van het werk van Christus. Die strijd ontbrandt zodra het ontdekkende licht van de Heilige Geest over ons verzondigde leven valt. En die ontdekking gaat diep, gemeente. Die gaat heel diep. Het blijft niets van u en mij over om God te behagen. U ontdekt wat u vroeger niet geloofde. U ontdekt dat u in uw diepste innerlijk een vijand van God bent. Met een totaal verdorven bestaan. Dan gaat het woord van Christus in vervulling. Indien iemand tot mij komt en niet haat, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Zeg het eens, hebben we reeds mogen blikken in de donkere diepte van ons verdorven bestaan? Daar brengt de Heer een mens die Hij tot zaligheid bearbeidt. We spannen alle krachten in om de stroom van zonde in ons leven te stuiten. Om die stroom van zonde om te buigen en weg te nemen. We willen onszelf opknappen voor God. We willen onszelf zo vaak acceptabel maken voor de Heere. En hoe meer je daarmee bezig raakt, hoe hopelozer de toestand wordt. Dan ontdek je, ik heb niet alleen zonde, maar ik ben enkel zonde. Dan wordt uw belijdenis op de knieën geboren. Heer, u kunt mij naar uw heilig recht voor altijd voorbij gaan. U kunt mij naar uw heilig recht laten liggen in mijn zonde en vervloeking. Zo wordt het bevindelijk geleerd. Door de werking van de Heilige Geest. Dat we in onszelf onwillig, onmachtig en diep ellendig zijn. Maar de strijd in uw binnenste is ontstaan als een vrucht van de strijd van hem. De leeuw uit Juda die de dood en de duivel en de wereld en de zonde overwonnen heeft. Hoor, hij roept u toe. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O, dat spreken van de Heere Jezus Christus in de belofte tot het hart, geeft een dorst naar de gemeenschap met die levende zaligmaker. Dat spreken van Christus tot het hart, leidt tot een vluchten naar hem. Tot een steunen en leunen op hem alleen. Wie hem mag aangrijpen door het geloof is wel gelukzalig. Als u door het geloof deel mag hebben aan hem, dan hebt u deel aan zijn strijd. Want nu is uw zaak zijn zaak geworden. En nu heeft hij als de leeuw van Juda ook voor u de strijd gestreden. Ook voor u de vijand overwonnen. Daartoe is hij gekomen, zegt Jacob in de profetie van onze tekst. Wij zingen daar eerst van, met de lofzang van Maria, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Lofzang van Maria, vers 4 en 5. Des Heeren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk, die hoog zijn van gevoelen heeft hij verstrooid, verward. Met alles wat het hart hier trotsen mocht bedoelen. De lofzang van Maria, 4 en 5. Thank you. Gemeente, we overdenken samen de tweede gedachte. De komst van de Messias. Nog krachtiger breekt het licht van de komende Christus door in de profetie. Jacob spreekt nu met grote helderheid over de komst van de Heere Jezus in het vlees. De profeet geeft precies aan hoe lang de koninklijke en de wetgevende macht van Juda zullen duren. Ze zullen duren tot de komst van de Messias, tot de komst van de Silo. Tot zolang zal Juda beschikken over het teken van de koninklijke heerschappij, de scepter of de staf. Het ging om een lange staf die men vastgreep aan de bovenkant en die tussen de voeten werd neergezet en in de grond werd geplant en met de voeten werd vastgehouden. Dat laatste was het beeld van de wetgever. Juda had macht om wetten vast te stellen, wetten voor te schrijven en ook wetten te handhaven. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Tot zolang zal Juda mogen beschikken over de tekenen van de koninklijke heerschappij. Als de Heer Jezus geboren wordt, is de zelfstandige wetgevende macht van Juda verdwenen. De Romeinse veldheer Pompeius, zijn naam wordt in de kanttekening genoemd, had omstreeks het jaar 60 voor Christus het Joodse koningschap totaal afgeschaft. De soevereiniteit over Juda en Israël berustte voortaan bij de Romeinen. En het Sanhedrin, het hoogste Joodse raadsbestuurscollege, hield tot twee bevoegdheden over. Ze mochten beslissingen nemen in burgerlijke kwesties. De Romeinen hadden wel wat anders te doen. En ze mochten en moesten beslissingen nemen in religieuze geschillen. Daar bemoeiden de Romeinen zich niet mee. Maar de voorrangspositie van Juda in oppervlakte, in landoppervlakte, in aantal inwoners, kortom, de natuurlijke macht van Juda moest wijken voor de geestelijke regering van de Silo, van de Christus. In hem komt de regeermacht van Juda tot volle ontplooiing. Daarvan heeft de engel Gabriël getuigd tegenover Maria. En hij zal over het huis van David, van huis Jacobs, koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Het woordje Silo is een heel oud Hebreeuws woord. Het komt in deze vorm alleen hier voor. En is door de Statenvertalers onvertaald gelaten. Misschien heeft Jacob dit woord wel voor de eerste keer op dit sterfbed gebruikt. Het kenmerkt zich enerzijds door een zekere forsheid en tegelijkertijd door een grote teerheid, Silo. Er zijn in de loop der eeuwen door uitleggers allerlei betekenissen voor het woordje Silo aangedragen. Daar ga ik aan voorbij. Eén ding is duidelijk, het gaat om een kenmerkende eigennaam die nog het best kan worden weergegeven met vredeschenker of de uitgezondene. Een heerlijke toekomst opent zich voor de ogen van de profeterende Jacob. En zo is het nog. Als een arme zondaar die verblijft in het land van de schaduwen van de dood, waar het geloof een blik mag werpen buiten zichzelf, op die middelaar Gods en de mensen, dan is sterven geen straf meer op de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Dan komen de momenten voor in het leven der genade, dat de Heere zijn volk boven alle nood en zorg uitteelt. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe, over de dood heen. Totdat Silo komt. Wat een vertroostende betekenis heeft de naam die Jacob hier vermeldt. De Silo is immers ook de uitgezondene die kwam op deze vervloekte aarde als de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. De Vader zond hem om in een land vol geestelijke duisternis doemwaardige zondaren en zonderessen in zichzelf op te zoeken. De Vader zond hen om onreine, vuile zondaren te reinigen in zijn bloed. De Vader zond hem om diep schuldige mensenkinderen te bekleden met de mantel van zijn gerechtigheid. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Hij kwam om hen eenmaal als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel voor te stellen voor het aangezicht van de Vader. Wat een wonder, wat een genade is dat. Want van nature zijn we immers allemaal geheel vervreemd van de zaligmakende kennis van God, van onszelf en van Christus. Gemeente, we gaan opnieuw de kersttijd tegemoet. We gaan die kersttijd tegemoet om te gedenken dat Hij, de Heere Jezus, de uitgezondene is van de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, uitgezonden heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hebt u dat door genade mogen verstaan? Jezus is de uitgezondene van de Vader. En ik ben een geheel verloren in mezelf. Maar Hij is gekomen om mij, vloekwaardig schepsel, op te halen uit de modder van de zonde. Hij is gekomen om mij te bekleden met zijn gerechtigheid. Hij is gekomen om mij, onwaardige, te leiden door zijn lieve geest en mij zo weer thuis te brengen. Kreeg die Silo zo waarde en betekenis voor u? Wat is het een gelukkig volk dat die gezonde borg en middelaar zo tot zaligheid mag leren eigenen. Wat brengt het kerstfeest ons dan bij de belijdenissen? Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zeg het eens, mag u behoren bij dat adventsvolk dat in de verwachting leeft van zijn komst tot het hart vandaag. Dan vervult bij ogenblikken het geloofsverlangen uw ziel. Dan zegt u, Heere, u zult toch omzien naar arme zondaren zoals ik ben. U hebt het toch beloofd, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. U bent toch gekomen om u over rechteloze zondaren te ontfermen, zoals ik. Het is toch uw werk om verloren schapen op te zoeken en te zegenen. Zo verloren schaap ben ik. Leven die vragen in uw hart. Kent u die uitgangen van binnen? Dan zou het werkelijk eens kerstfeest kunnen worden. Want daarvan heeft Maria immers gezegd. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. En rijke heeft hij ledig weggezonden. Silo. Uitgezondene van de Vader. Maar die naam betekent ook, zoals we zagen, vredeschenker. rustaanbrenger, vredevorst. Die naam wijst op het innerlijk stil zijn, op het rusten na de strijd, op het proeven en smaken van een volle zoete vrede met je hart. Christus heeft de wet volbracht. Hij alleen geeft aan een zondaar wat de wet nooit geven kan. De wet slaat de mens. De wet stelt de mens schuldig. De wet verbrijzelt de ziel. De wet werpt ons op de grond. Maar die dierbare borg is gekomen om aan al de eisen van Gods wet te voldoen. Hij geeft wat de wet nooit kan schenken. Hij heeft vrede verworven door zijn lijden en zijn sterven. En omdat hij de vredevorst is, kan hij alleen over de vrede beschikken. Hij deelt zijn vrede uit aan zondaren en zondaressen. Niemand kan deze stille vrede, deze troostvolle gemeenschap met God en Christus ontvangen, dan door hem. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Staat uw schuld nog open bij de Heere? Kunt u in de praktijk van het leven niet anders dan elke dag die schuld groter maken? En heeft een diepe onrust die u vroeger niet kende zich meester gemaakt van uw hart? Behoort u tot degene die Jesaja bij naam noemt? Tot de door onweder voortgedrevene, tot de ongetrooste? Is er niemand die u helpen en troosten kan? Uw vader niet, uw moeder niet, uw broer niet, uw zus niet, uw vriendin niet, de dominee niet, de ouderling niet, een kind van God niet? Is er niemand die u troosten kan? Onderzoek toch biddend voor uzelf, voor Gods aangezicht, waar u in de praktijk van het dagelijkse leven de vrede zoekt. Want er is geen vrede te vinden, hoor, in onze opknappogingen voor God. Daarom laat de Heer u overal doorheen zakken. Er is geen blijvende vrede te vinden in uw tranen, de tranen over uw zonde. En er is geen vrede te vinden in uw hartelijk bidden, al wil de Heer daardoor uw ziel wel eens verruimen en u wat moed geven. Er is geen vrede te vinden in aangename gesprekken met Gods kinderen, al ben je er dankbaar voor en al zijn ze tot onderwijs. De rust is elders. De vrede is alleen te vinden in de silo, de vredeschenker, de vredevorst. Tot wie zou er aangevochten kind van God anders gaan als de vijand tekeer gaat dan tot deze vredeschenker? Hij beschikt over de vrede. En wie over de vrede beschikt, kan ze ook uitdelen. Zoek hem te leren kennen door het geloof. Vraag om de leiding van de Heilige Geest, die zondaar in alle waarheid leidt. Want als die dierbare zaligmaker in je leven komt, dan brengt hij alles, alles, alles mee wat is tot Gods eer en tot de zaligheid van zijn volk. Zoek toch te komen tot de opwas in de kennis en de genade van de Heere Jezus. Zoek toch te komen tot de omhelzing van deze vredevorst. Vraag toch aan de Heere of hij u zou willen brengen op de hoogte van de dichter van Psalm 18. De Heer is mijn steenrots en mijn burcht, mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welk ik betrouw, mijn schild en de horen mijns heils, mijn hoog vertrek. In dat mijn zeggen van het geloof, dat dierbare mijn zeggen, wordt de volle vrede in Christus gesmaakt. Dat leert de Heilige Geest aan de burgers van het Koninkrijk der Hemelen, zoals we lezen in de lofzang van Zacharias, het vierde vers die wij samen zingen. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Lofzang van Zacharia, het vierde vers. Ten slotte, gemeente, nog een enkel woord over het slot van de tekst. En denzelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat brengt ons bij de derde gedachte, de gehoorzaamheid van de volken. Iemand van u zegt, wellicht, zou ik nog zalig kunnen worden? Ik ben zo koud, zo hard, zo indrukkeloos, zou het voor mij nog advent, nog kerstfeest kunnen worden. Niemand is voor hem onbereikbaar. De koninklijke macht en majesteit van de kracht van de leeuw uit Juda worden ook vandaag wereldwijd ervaren. De tekst bevat niet alleen een belofte voor Israël, maar ook voor de heidenen. Het woord besluit immers met de zinsnede, denzelfde, de Silo, zullen de volken gehoorzaam zijn. Het gebied dat viel onder de regering van Juda of van het Joodse volk is altijd klein gebleven. In de bloeiperiode van het rijk van David en Salomo en Jeroboam II lagen de grenzen van Israël zo'n 200 kilometer boven Damascus. En Jacob profeteert hier dat wat aan Juda nooit gelukte, aan de Silo gegeven zal worden. Zijn geestelijke regering zal wereldwijd worden ervaren. Alle volken zullen zich onder zijn scepter vergaderen. Dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Alle volken zullen tot hem komen en zich om hem heen verzamelen. Wat een vergezicht valt Jacob ten deel. Al de volken zullen eerbieden voor de Silo buigen. Door de kracht van zijn alles overwinnende genade. De Silo legde met de scepter der genade reeds zijn hand op de volken op de Pinksterdag. En het woord van het Koninkrijk der Hemelen gaat ook vandaag voort tot aan de einde der aarde. Al moet het gebracht worden met sneeuwscooters aan de grenzen van Siberië. Het woord gaat voort. En als de einde der aarde zullen zijn bereikt, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan zal gans Israël zalig worden. De bekering der Joden komt. Wat een vertroostend woord. Wat een ontroerend vooruitzicht. Wat een heerlijk koninkrijk. Hoe is het? Bent u nog niet gekomen om u voor deze Silo vol eerbied neer te buigen? Overweeg dan dat de Silo tot de volken is gekomen, opdat de volken tot hem zouden komen. Het gehoorzamen in onze tekst is niets anders dan het komen tot hem door het geloof. Dat gehoorzamen aan hem is niets anders dan het rusten op Christus en zijn gerechtigheid alleen. Hoe lang is hij al niet bezig om u te nodigen om te komen tot de fonteinen van het heil? Hoor, hij roept u vanmorgen opnieuw toe. De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en een tegensprekend volk. Hoort u wat hij doet? Hij strekt zijn handen uit naar tegensprekers. Kom, roep met heel uw hart tot God. En smeek, Heere, strek uw handen niet alleen naar mij uit, maar wil mij omhelzen met die armen. Dan zal ik gehoorzaam zijn. Als die uitgangen in uw ziel gevonden worden, is er hoop dat hij een goed werk in u begonnen heeft. Wat zegt u? U komt niet. U buigt niet voor de Silo. Zeg toch niet, wat heeft God tegen mij? Zeg liever, wat heeft dat verdorven bestaan van mij tegen God? Hij zegt tegen u, wat hij eenmaal liet boodschappen in de mensenmenigte van Antiochië door de apostel Paulus. Tot u is het woord der zaligheid gezonden. U zegt misschien in uw goddeloos, gruwelijk ongeloof, het is niet waar. Ik kan het niet geloven dat hij tot mij spreekt. Wat doet u? U maakt God tot een leugenaar. Vraag toch om de alles overwinnende genade van de leeuw van Juda. Hij verbreekt ook vandaag door zijn macht en zijn kracht de stalen kettingen van het ongeloof. Gebruik getrouw de weg der middelen. De Heere werkt in de bekering zo middelijk. De Heere weet dat u in eigen kracht niet tot hem kunt komen en ook niet wilt komen. Hij verwacht niet dat u in eigen kracht komt. En als u dat toch gaat proberen, onteert u hem juist, die als de leeuw van Juda ook de geestelijke dood heeft overwonnen. Kom, roep aanhoudend om de krachtige overtuiging van de Heilige Geest in uw binnenste. O Heilige Geest, kom, herschep mijn hart. O Heilige Geest, overtuig mij van zonde, gerechtigheid en oordeel. O Heilige Geest, vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. O Heilige Geest, verlicht mijn verstand, dan zal ik de weg der zaligheid mogen verstaan. Dan zal de vrede van de vredevorst uw deel zijn. En niemand zal u uit zijn hand rukken. Amen. Heere des hemels en der aarde, die uw eigen lieve zoon gezonden hebt in deze wereld, om een rantsoen te zijn voor velen, heilig uw woord aan onze harten. Werp onze vijandschap neer en wil uw kerk laten opzien tot u die Silo, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en die volkomen zal zalig maken degene die door hem tot God gaan. Gedenk de hele gemeente met de broeders van de kerkenraad. Zegen ook onze broeder dominee Meinders, die wellicht mocht meeluisteren in dit morgenuur. Wees hem in zijn hoge ouderdom in alles goed en nabij. Geleid ons over de onveilige wegen. Verzoen het onze, zegen het uwe. Heb ootmoedig dank voor de hulp uw knecht verleent. We vragen het om Jezus Christus willen. Amen. De slotzang is uit 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al tezaam. De Heer is God de wie van schouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. De 13e van de 118e psalm. Doch vooraf wordt aan de gemeente namens de kerkraad het volgende bekendgemaakt. Vanavond zal om 19 uur dominee Silvaart voor ons voorgaan. Volgende week zondag zal dominee A.B. van der Heijden voor ons voorgaan. In de morgendienst zal een voorbereidingspredikatie worden gehouden in verband met het houden te houden sacrament van het heilige avondmaal. Dit alles zou de Heere willen mee leven zullen. Wij zingen nu de slotzang, 118 vers 13. Verheft nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.